Shabbat shalom. Voordat ik begin, u ziet dat ik vandaag alleen ben. Mijn goede vriend Jan Post kon helaas niet meekomen, maar hij laat u wel hartelijk groeten. Dat zal ik doen, ja. Dank u. We luisteren vandaag, hoe zal ik het zeggen, gedeelte uit de Torah, uit de profeten en uit de... uit het Nieuwe Testament, uit het de geschriften van de apostelen, het vernieuwde verbond, gedeelte die niet altijd even makkelijk te bevatten zijn, niet even makkelijk om daar grip op te krijgen. Een indringend woord van de apostel Jacobus, daar komen we aan het eind nog even op terug. Ook hele aangrijpende woorden van de profeet Jeremia, gericht aan het volk Israël in zijn dagen. Volk Israël dat zich afkeerde van de God die toch hun vader is. En de afgoden naliep. En zoals het in de Joodse traditie de gewoonte is, deze profetie van Jeremia, deze Sabbat, die wordt gelezen in de drie weken van rouw eigenlijk om de verwoesting van de tempel. En dan worden daar profetieën gelezen uit Jeremia en Jesaja die spreken over, laat ik maar zeggen, de deplorabele geestelijke toestand van het volk in die tijd. Maar er wordt nooit geëindigd op een negatieve noot. En vandaar dat vers uit Jeremia 3 vers 4 wat we lazen, dat God toch een vader is en dat Israël de eeuwige weer als vader zal aanroepen. En na die drie sabbatten van rouw volgen er vier sabbatten van vertroosting. Die beginnen met die bekende woorden uit Jesaja 40. Nachamu, nachamu, ami, troost, troost mijn volk. En we lazen uit de Torahrol, daar begonnen we mee, de Torah, de Parashat HaShavua, nummer 30. En daar wil ik een moment met u bij stilstaan. Toch wel, dat is lastige materie en er is ook moeilijk grip op te krijgen. Tenminste, dat gevoel had ik bij de bestudering van deze woorden. Ook in het geheel van de lezing van deze Shabbat. Anders misschien dan we op het eerste gezicht zouden denken. Het gaat om materie die toch eigenlijk, als je daar wat dieper over nadenkt, wat bij stilstaat, toch eigenlijk wat, misschien wat verder van onze geestelijke belevingswereld afstaat. Die in onze wereld waarschijnlijk niet zo'n rol speelt. En of het vandaag de dag in het Jodendom ook nog zo'n grote rol speelt, het afleggen van geloften, dat weet ik eigenlijk ook niet. Feit is wel dat het in de Bijbelse tijd wel een heel kenmerkend iets was van, laat ik maar zeggen, de vroomheid van Israël. En er is in de Talmud, dus in de Joodse mondelinge leer, ook een groot traktaat gewijd aan deze vormen van gelofte afleggen. Traktaat Nedarim. Maar als we zo met elkaar wat stilstaan bij deze woorden, dan hoop ik dat we er ook wel iets van kunnen leren. Al is het alleen maar om iets meer zicht te krijgen op ook de geestelijke wereld waarin Yeshua, waarin de Heer Jezus zelf leefde en de Torah vervulde. Want waar gaat het om? Begin van nummer 30. Spreek tot de hoofden van de stammen van Israël. Wanneer een man de Heere een gelofte doet of een eed zweert. Het gaat om het afleggen van een gelofte. Zo houden we deze vertaling maar eventjes vast. Of het zweren van een eed. Er worden twee verschillende woorden in het Hebreeuws gebruikt. En uiteraard ook in de vertaling horen we dat terug. Een gelofte, dan gaat het om het Hebreeuwse woordje neder. Ik noem dat woord maar eventjes. We vertalen het met gelofte, maar eigenlijk is dat niet helemaal, dekt dat niet helemaal de lading, maar daar zullen we hopelijk in de loop van deze overdenking achterkomen. En het andere woordje, daar gaat het om het zweren van een eed, een shvu'ah. En als u goed luistert naar het Hebreeuws, dan herkent u misschien daarin de stam Shin Beit Ein Sheva, wat je ook hoort in de Eer Sheva, de bron van de zeven, maar ook de bron van de eed, waar Abraham een eed zwoer met Abimelech. Eli Sheva, de Heere is mijn eed. Het zweren van een eed en het afleggen van een gelofte dus. Twee dingen die we moeten onderscheiden, maar die ook heel nauw op elkaar betrokken zijn. Want het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Je zou kunnen zeggen, het zijn twee perspectieven eigenlijk op dezelfde zaak. Het ene van het perspectief van de persoon en het andere van het perspectief van een bepaald object of een bepaald bezit. Of, nou, daar komen we nog op terug. Wat is nu eigenlijk een gelofte, een nedder? Zoals dat in de Bijbel gebruikt wordt. In het algemeen zou je kunnen zeggen, dit woord wordt gebruikt voor een plechtige belofte aan God, om iets te doen als God jou in een bepaalde situatie een bepaalde gunst verleent. Nou, dat is een beetje een ingewikkelde zin, die zal ik nog een keer herhalen. Een plechtige belofte aan God. Je belooft aan God om iets te doen uit dankbaarheid voor een gunst, een genade die God jou verleent. En dan komt dat het meest frappant eigenlijk naar voren in de geschiedenis van Jacob in Genesis 28, vers 20. Daar lezen we: Jacob legde een gelofte af en er wordt dit woordje nedder gebruikt. En hij zei: als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Jacob legt dus een gelofte af, waarin hij eigenlijk pleit op Gods aanwezigheid, Gods nabijheid. En waarin hij zich dan ook, als God zich zo zal bewijzen, dat hij zijn leven ook volledig aan God zal blijven toewijden. Zo zou je het kunnen lezen. Maar dat woordje nedder wordt ook nog meer specifiek gebruikt. En zo komt het eigenlijk meestal in de Torah voor. En zo heeft het in ieder geval in het Joodse verstaan een plaats gekregen. Als een plechtige gelofte aan God om je voor een bepaalde tijd van iets te onthouden. Of om een bepaald bezit als extra offer aan God te brengen. Het is een offer dat niet specifiek in de Torah gevraagd wordt in bepaalde situaties, maar iets wat je vrijwillig aan God toewijdt. Als een extra bijzondere blijk van dank, van toewijding aan God. Dus een plechtige gelofte aan God om je voor een bepaalde tijd van iets te onthouden. Bijvoorbeeld wijn of alcoholische drank, zoals we dat denk ik het beste kennen uit de gelofte van de Nazireër. De Nazireër legde een gelofte af om zich voor een bepaalde tijd van wijn en alcoholische drank af te zonderen, te onthouden. En bij Simpson ook nog heel specifiek, de gelofte die zijn moeder zelfs aflegde, om zijn haren niet af te knippen. Daarmee wijdt zij zich helemaal aan de dienst van God. Dat kan dus iets zijn wat zowel door een man als door een vrouw gedaan wordt. Ik zeg dat maar even ten overvloede. In de Bijbel is wat dat betreft ook gewoon heel inclusief, om dat moderne woord maar even te gebruiken. Je onthoudt je dus met die gelofte van het gebruik van bepaalde dingen. Die zet je voor een tijdje apart, daar doe je even niks mee. En dat is eigenlijk om je, laat ik het maar zo zeggen, je vrij te maken om je helemaal op de eeuwige en zijn dienst ongestoord te kunnen richten. En het andere is dus dat je een bepaald bezit wat je hebt, dat je dat op bepaalde goederen, dat je dat afzondert en wijdt ook opnieuw aan de dienst van God als een offer. Een offer dat dus niet door de Tora vereist wordt, maar dat je vrijwillig afzondert. En dat heet in de Joodse traditie een korban. Een korban. Dat woord, dat kennen we ook uit het Nieuwe Testament. Markus 7, vers 11 spreekt Jezus over een korban. En daar blijkt, of daar zou je uit kunnen afleiden, dat dat dus ook wel eens, dat dat ook wel eens kon ontaarden. Zo'n manier van gaven of goederen afzonderen. Want dat zegt Jezus daar, Markus 7, vers 11. Dan is hij in discussie met de Joodse geleerden, de fariseeën, de schriftgeleerden. Wanneer Mozes gezegd, wat Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven, maar u zegt, als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen een gave, wat u van mij had kunnen krijgen, dan is het in orde, voegt de vertaling eigenlijk toe. Daarmee maakt, zegt Jezus, maken jullie eigenlijk met het ene gebod het andere krachteloos. Eigenlijk wel een heel scherp en treffend verwijt. Jezus keert zich daar dus tegen een bepaald misbruik wat gemaakt zou kunnen worden van dat gebod. Niet tegen het korban op zich, maar tegen het misbruik dat ervan gemaakt kan worden. Een misbruik om niet aan andere verplichtingen te hoeven voldoen. En heel specifiek hier, eer het gebod om je vader en je moeder te eren. Want u weet dat je ouders mogen aanspraak maken op een, wat ik maar zeggen, alledagsvoorziening uit jouw vermogen, uit jouw goederen. En dan zou je dus kunnen zeggen, ja, maar dat is nu korbaan, dat heb ik aan de Heere gewijd. Dus mag je daar niet aankomen en is het voor jullie niet meer beschikbaar. Ja, dan zal het met de relatie met je ouders natuurlijk ook al wel grondig mis zijn. Anders dan doe je zoiets niet. En dat zal ook best wel eens voorgekomen zijn. En ik heb eigenlijk een beetje het gevoel, niet heel verder heel nauw uitgespeeld, maar ik heb het gevoel dat dat ook wel eens de achtergrond van dit woord zou kunnen zijn. Hoe zit het met de relatie met je ouders? Of misschien, en dat is ook een situatie die in de rabbijnse uitleg beschreven wordt, besproken wordt. Misschien heb je het wel in een moment van onnadenkendheid of in een opwelling gezegd. Dat je iets, nou ja, waar kan dat uit voortkomen? Misschien ook wel uit een conflict situatie of misschien wel uit een... In een situatie waarbij je eigenlijk niet nadacht wat je zei. Ja, als ik nu dit of dat, als me dat zou lukken, dan is dit korbaan, dan is dit een offer. En dan kun je het niet meer aan je ouders, die er eigenlijk recht op hebben, aan je ouders geven. Wat dan? Kun je er dan nog wel vanaf? Want zo'n eed, zo'n gelofte, zo'n wijding eigenlijk, dat is bindend. En daar kun je niet zomaar straffeloos aan ontkomen. Daar staan zelfs strenge straffen op volgens de Bijbelse wetgeving. Ik kom er zo meteen nog eventjes op terug, op die vraag. Kun je er dan aan ontkomen? Eerst even samenvattend dus, bij een nedder, bij een gelofte. Misschien is een betere vertaling een woordje wat... uit onze klassieke kerkdiensten kennen. In het begin van de dienst wordt het votum en de groet uitgesproken. Het votum, dat is eigenlijk wat met dat woordje nedder bedoeld wordt. Het wordt gewijd, apart gezet, gewijd aan God. En met zo'n wij geschenk wordt dus een bepaald object als niet te gebruiken verklaard. Of ook een bepaalde handeling dat je die niet zal doen. En als je dat doet, dan gaat dat gepaard met een eed. Dan zeg je, ik zweer dit of dat daar voor een bepaalde tijd van af te zien. Of dit of dat te wijden aan God. En met die eed leg je de verplichting op jezelf, met die gevoel aan. Je verplicht jezelf tot een bepaalde handeling. Of tot een bepaalde onthouding. En je doet dat, en dat is dan ook wel weer de ernst van de zaak, waar ook Jezus op duidt, en waar straks ook de Joodse traditie heel veel nadruk op legt, je doet dat onder aanroeping van Gods naam. De eer van de Allerhoogste is ermee gemoeid, zegt ook de Mishnah in dat traktaat Nedarim. En zegt ook Jezus. En daarom moet je daar heel terughoudend in zijn. En eigenlijk kun je het misschien beter niet doen. Je beter geen eed zweren, zegt de Heer Jezus op een andere plek. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Luister dus heel nauw. En je kunt je met een gelofte en een eed dus ook aardig in de nesten werken. Zoals we zien in die situatie, even los van wat de achtergrond dan zou kunnen zijn, zoals je ziet, dat je dus heel concreet, dat er twee geboden in de Bijbel met elkaar kunnen botsen op die manier, als je dat onnadenkend doet, of als je dat overhaast doet. Fundamenteel gaat het om een zaak tussen jou en de Allerhoogste. Dat is het zweren van een eed. En nog wel opnieuw de vraag, kun je er dan wel onderuit? Dat staat nergens in de Torah. Maar de Joodse uitleg heeft in het gedeelte wat we vanmorgen lezen, wel, laat ik maar zeggen, een heel klein achterdeurtje gevonden. En zo zeggen ze het zelf ook. Want uiteindelijk, dat is toch ook eigenlijk de boodschap van de Bijbel, uiteindelijk roemt de barmhartigheid toch tegen het oordeel. In vers 2, of in onze vertaling is het vers 3. Ik zeg het verkeerd, in onze vertaling is het vers 2, in de Hebreeuwse tekst is het vers 3. Dan lezen we, en ik citeer nu eventjes de nieuwe Bijbelvertaling, want dan wordt het net ietsje duidelijker. Wanneer een man de Heere belooft iets te zullen doen of onder ede de verplichting op zich neemt zich van iets te onthouden, mag hij zijn woord niet breken. En dan zegt de Joodse uitleg, er staat hier een beetje typische grammaticale vorm die er de nadruk op legt dat dit de activiteit is van degene die gelofte aflegt, die die eed zweert. Hij mag zijn woord niet breken. Maar, gaat ze dan verder, een bevoegde persoon, en daarom worden in nummer 30 die oudste van Israël ook eerst aangesproken, een bevoegde persoon mag hem wel ontslaan van zijn eed. Dat moet iemand zijn met een grote deskundigheid in de wet. Een groot Torah-geleerde zoals de oudsten van Israël dat waren, want zij hoorden het uit de mond van Mozes en vervolgens leerden zij het aan de stammen en aan het volk. Zij hebben de bevoegdheid, zegt de Joodse uitleg, om iemand van zijn eed te ontslaan. En anders, als zo iemand er niet is, dan is een rechtbank van 3 bevoegde personen bevoegd om iemand van zijn eed te ontslaan. Dan verschijn je dus voor een rechtbank van 3 personen. En dan moet je wel aantonen dat er omstandigheden zijn waardoor het ook gegrond is om je van die eed te ontslaan. Maar dat kan dan dus ook. En dat is eigenlijk de achtergrond tussen haakjes van het Kol Nidre-gebed op Yom Kippur, Grote Verzoendag. Alle geloften die we, en dan gaat het zelfs ook het komende jaar, die we het komende jaar gaan uitspreken, mogen die eigenlijk nu al ontbonden zijn. En dan gaat het opnieuw om, ik zeg het nog even met nadruk, om gelofte, alleen gelofte aan de Heere God. Niet om dingen die je aan mensen belooft. Die kunnen niet zomaar ontbonden worden. Maar goed. Je moet dus aantonen dat de omstandigheden en de motieven van je nedder, van je gelofte, moeten grondig onderzocht worden. Kun je aannemelijk maken dat je niet hebt overzien wat de implicaties, wat de gevolgen van jouw eed geweest zouden kunnen zijn. Of zijn misschien de omstandigheden zodanig veranderd dat dat het een grond is om die persoon van zijn eed te ontslaan. Daar wordt dus niet lichtvaardig mee omgegaan. En nogmaals, het gaat vooral om gelofte aan God om zich van iets te onthouden. En om dan nog even op het voorbeeld van de korban terug te komen. Hier botsen dus twee verplichtingen. Het gebod om je vader en je moeder te eren. En het gebod om je eed gestand te doen. En dan zegt ook de rabbijnse uitleg. Dan moet de eer van de ouders prevaleren. De eer van de ouders gaat voorop. En ook Jezus zegt dat eigenlijk. De eer van de vader en de moeder. Dat gebod gaat voorop in het woord van Jezus. En boven alles gaat het om de eer van God. En de Heer Jezus gaat dan zover te zeggen, zweer dan eigenlijk beter maar helemaal niet. Nummer 30 spreekt ook dan vervolgens over de positie van de vrouw. Dat komt ook aan het eind van deze parasha nog weer eens terug, de positie van de vrouw met de dochters van Slofgat of Semaphriat. Die dochters die geen man meer hadden. En hun vader was gestorven en ze zouden dan het grondgebied wat aan hun familie was toegewezen verliezen. En dan wijzen ze erop dat dat eigenlijk onrechtvaardig is en ze krijgen gelijk van Mozes. Ook iets verrassend revolutionairs in de Torah, dat vrouwen dus ook, zo zou dat in de oudheid in de wereld daar nauwelijks geweest zijn, maar dat een vrouw dus ook een economische verantwoordelijkheid kan dragen, kan erven en een zelfstandige positie daarin heeft. En dus ook hier in het begin van de parasha dat ook de vrouw religieuze verplichtingen op zich kan nemen. Nummer 30 gaat vooral in op de positie van een minderjarig meisje. En uit de Joodse bronnen van de oudheid weten we dat dat een meisje is tot haar 11e. Als ze 12 wordt, dan wordt ze geacht meerderjarig te zijn en ook huwbaar. En in die periode tussen haar 11e en haar 12e is het dan eventjes onder wiens verantwoordelijkheid valt ze. Van haar vader of van de man met wie ze verloofd is. Zo spreekt nummer 30 dus over de vader en over de jonge vrouw als pasgetrouwde jonge vrouw. Binnen dat verband zou je kunnen zeggen heeft een meisje volledige religieuze vrijheid. Tenzij haar gelofte schade brengt aan het gezinsverband of de huwelijksband met haar man. In het Bijbelse denken ben je nooit individu los van de gegeven verbanden van familie, huwelijk en volk. Dat is dus heel anders dan het levensgevoel van vandaag. En anders dan waar we in onze samenleving steeds meer naartoe lijken te gaan. Naar het individu en het individu alleen. Waar zelfs in wetgeving gezinsverbanden verbroken worden. Wat is nou de verkondiging vandaag? We hebben tot nu toe vooral, laat ik maar zeggen, samen geleerd. Samen gestudeerd om te proberen een concept dat ons niet zo vertrouwd is, om dat wat beter te verstaan, er wat meer grip op te krijgen. Zo ook meer zicht te krijgen op de concrete achtergronden van het evangelie, van bepaalde gebeurtenissen in het evangelie. Laat dat dan het eerste moment van de verkondiging mogen zijn. Dat heel het leven ligt onder het beslag van de Torah. en dat is ten leven. In de eerste plaats is dat ontdekkend. De Tora legt onze zwakheid en onze zonde bloot. We hebben dat gezien in hoe ook dit gebod functioneert of niet functioneert, ook in de Joodse context. Maar de Tora en het gebod is ook vertroostend, omdat Christus ook dit waargemaakt heeft. Omdat hij zichzelf als korban voor de eer van zijn vader heeft afgezonderd. Omdat wij zo ook zelf mogen leven in zijn kracht en tot Gods eer. Maar ik zat onderweg hier naartoe toch nog weer even over na te denken en ik dacht, ja, afgelopen tijd hebben we ook al voorbeelden gehoord. Poosje terug is dat zelfs een experiment geweest op een universiteit. Voor mensen die een smartphone voor een bepaalde tijd een poosje in de kast legden. En daar even helemaal niks mee deden. En dat voor een week of twee weken of langer. En dat als zo'n enorme bevrijding ervoeren. Wat een tijd ze daarmee voor andere dingen wonnen. En mensen die dat in het geloof deden. Wat een tijd ze daarmee wonnen om met God en zijn koninkrijk en ook met de medemens bezig te zijn. Het lijkt natuurlijk op je smartphone met alle sociale media wel dat je voortdurend met anderen in contact staat en met anderen bezig bent, maar eigenlijk ben je daar op dat kleine eilandje van, wat zal het zijn, 3x7 centimeter. En je bent verbonden en tegelijk los van alles. Misschien zijn er in onze eigen levenssituatie wel momenten dat we zeggen, nou, het is goed om dit of dat, een smartphone of iets anders, waar je denkt van afhankelijk te zijn, om dat eens voor een poosje eventjes apart te leggen, je daarvan te onthouden, om zo opnieuw de essentie van het leven weer wat in het vizier te krijgen, om je wat meer op God te richten, weer tijd te krijgen voor meer stille tijd, voor gebed, voor warmhartigheid, voor omgang met de ander, voor je gezin. Ieder kan in zijn eigen leven misschien wel dingen bedenken wat goed zou zijn om daar eens even, of überhaupt er eens even bij stil te staan. Waar ben ik van afhankelijk? En wat zou ik nu in mijn leven concreet ook, dat is dan de andere vraag die tegelijk de toepassing is, wat zou ik in mijn leven concreet apart kunnen zetten als lofoffer aan de eeuwige. En dan maak ik even de sprong naar de lezing uit de profeten. Zullen we dan niet met Israël tot God roepen, mijn vader, en tot Christus, de leidsman en voleinder van ons geloof. En dan tenslotte nog eventjes heel kort bij de woorden van Jacobus. Jacobus schrijft in zijn brief hele scherpe woorden, tegelijk ook hele praktische woorden. Als een echte Joodse leraar is er bij Jacobus geen theorie, maar gaat het om de praktijk van het dagelijkse leven, de praktijk van het dagelijkse geloofsleven. Woorden gericht aan de gemeente, zoals we ze vanmorgen gelezen hebben. En er blijkt heel wat aan de hand te zijn. Dat is misschien ook wel, nou ja, ook wel bemoedigend voor ons. Niets menselijks was ook die eerste christenen, Joden eigenlijk natuurlijk, niets menselijks was hen vreemd. Ook toen was er twist, waren er conflicten. Ook toen bleek de aantrekkingskracht van aardse goederen, om het maar even zo te zeggen, en wereldse macht en invloed nog altijd groot te zijn. Dan zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, niet van de orde van deze wereld, maar van een totaal andere orde. Dat is nou niet dat we ons aan deze wereld moeten onttrekken of dat er geen hoop is voor deze wereld, want heel de schepping zal Gods rijk worden. En ook al onze, laat ik maar zeggen, materiële goederen mogen we in dienst van de eeuwige stellen. Maar daar gaat het dan ook om, denk ik, in wat hierboven zegt. We moeten het niet nastreven als een doel in zichzelf. Maar we mogen ze ontvangen uit de handen van God als iets wat we voor onszelf en voor onze naasten tot Gods eer kunnen gebruiken. Mogen gebruiken. En dan noemt Jacobus een heel aantal zaken die in de gemeente eigenlijk scheef gaan. Hij heeft het over ruzie en strijd. Hij heeft het over overspeligheid eigenlijk zelf. Maar in deze context, in het Nieuwe Testament, in het Joodse spraakgebruik van die tijd, is dat vaak ook een ander woord voor afgoderij. En omdat hij ook spreekt over bezit en over macht en zo, wereldsbezit, hang naar, hoe staat het er, vriendschap met de wereld, dan denk ik dat hij ook daarmee bedoelt dat wij ons hart op hele verkeerde dingen kunnen zetten, zelfs al zijn we misschien wel heel vroom. Waar zetten we ons hart op? Ja, en dan is het gevolg ook dat je verkeerd bidt. Dat je ook niet ontvangt wat je bidt. Wat is dan goed bidden, is gelijk de vraag. En ik denk dan meteen aan het Onze Vader. Het gebed dat de Heer Jezus onszelf geleerd heeft. Bidden tot Gods eer, waarin we ons leven leggen in de handen van God. Waarin we ons uitstrekken naar de vervulling van zijn wil, naar de komst van zijn rijk. Op aarde zoals in de hemel. En waarin we weten dat we van dag tot dag het goede van God mogen ontvangen, wat genoeg is voor die dag. Genoeg voor onszelf en genoeg om van te delen. Derek Prince heeft ooit eens gezegd over bidden. Laten we zo bidden, geef ons genoeg om van te leven en genoeg om van te delen. Dat gebed zal God verhoren, zei hij. En hij getuigde daarvan vanuit zijn eigen levens- en geloofservaring. En dan kom je eigenlijk nooit tekort. En van daaruit tenslotte misschien toch nog weer even een link naar nummer 30. Alles wat wij hebben, mag dan ook aan God, aan de eeuwige gewijd zijn. Omdat we het uit zijn hand ontvangen. Nader tot God, zegt Jacobus tenslotte, en hij zal tot u naderen. Eigenlijk denk ik nu, wat we vanmorgen in Psalm 145 hoorden, dat kunnen we zo naast deze brief, dit hoofdstuk uit Jacobus leggen. En dat kunnen we ook naast leggen uit wat ik vandaag probeer van daaruit met u te delen. God aanroepen, dan zal hij bij je zijn. God opent zijn hand en geeft ons, spijzigt ons met alles wat we nodig hebben. Nader tot God, zegt Jacobus, en hij zal tot u naderen. En dan ontdek je dat de eeuwige er altijd geweest is. En er altijd is, zelfs nog voordat je eraan denkt. Want ook die gedachte om tot hem te naderen, blaast de geest je in. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Het gaat niet om eigen eer. Het gaat er niet om het nastreven van eer en van een goede positie. Verneder je voor de Heere en hij zal je verhogen. En tenslotte, dan zie ik daarin de gestalte van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, die zichzelf vernederd heeft tot in de dood aan het kruis. En dat kruis is tegelijk verhoging, zo is hij verhoogd. Verhoogd in zijn opstanding, in zijn hemelvaart tot de macht, tot de troon van de Vader. En daarom, en in hem, is God nabij. Nader tot God, en hij zal tot u naderen. Amen.